Een goedenavond. Kijk eens, hij doet het. Welkom allemaal bij de commissie bestemmingsplannen van 19 maart. Voor ons staat als eerste op de agenda zometeen een presentatie over de gemeentelijke ruimte voor ruimteregeling. En daarvoor wilde de wethouder nog een kleine korte toelichting geven.
Dank u wel, voorzitter. Ja, een hele korte toelichting. En dan loop ik deze vergadering weer uit en kom ik straks weer terug. Er is vanuit de raad en commissieleden is er verschillende keren zijn er vragen gesteld over de ruimte voor ruimteregeling. En we willen u graag de gelegenheid bieden en Simon zal daar een toelichting op geven om u wat meer te vertellen over deze regeling. Want het is onlangs aan de orde geweest in de commissie en het komt vanavond ook weer aan de orde. Dus ik wil graag het woord geven aan... Dat gaat via de voorzitter. Sorry, voorzitter.
Via mij het woord aan de ambtelijke organisatie. Astin.
Ik ga mijn best doen. Ik denk dat het leunen wordt of zitten. Ik denk dat het zitten wordt. Dat gaat makkelijker worden. Gemeentelijke ruimte voor ruimteregeling. Niet alleen de gemeentelijke, maar in dit geval ook heel duidelijk de provinciale regeling zoals die verwoord is in de provinciale verordening. In de bestemmingsplannen hebben we ook een regeling zitten, die is wat anders, die is gebaseerd op hard vierkante meters. Als daar later vragen over zijn, kan ik daar ook wel even kort wat over toelichten. Eén opmerking vooraf, ik ga... niet in op specifieke gevallen. Ik ken ze niet. Ik weet er niks van. Dus we zijn daarmee dan ook heel snel klaar. Dan weten jullie dat alvast. Ondertussen vragen stellen leef je uit. Ik denk dat dat het makkelijkste is. De ruimte voor ruimteregeling. Wat gaan we doen? Doel van de ruimte voor ruimte. Hoe werkt die nou eigenlijk en wat voor rol heeft de provincie uiteindelijk nog in het hele verhaal? Want die komt nog steeds onderaan de streep om de hoek kijken. Waarom een ruimte voor ruimteregeling? Er bestaat voormalige agrarische bedrijfsbebouwing. Of er is bebouwing die al leeg staat, of er is bebouwing die binnenkort vrijkomt, leeg komt te staan. En dat staat daar dan maar in het landschap te staan. Dat is een verrommeling van het buitengebied waar we eigenlijk niet naar op zoek zijn. Als provincie, als gemeente, dus daar moeten we wat mee. Op dit moment bestaat er geen actief instrument voor het verbeteren. En er bestaat geen zak geld voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. En daarom hebben we dus de ruimte voor ruimteregeling in het leven geroepen. Met als doel sloopstorende bebouwing. En dat is even echt heel belangrijk. Het moet echt gaan om storende bebouwing. Op het moment dat het niet storend is, omdat het dus ergens achteraf verstopt zit en niemand het kan zien, dan komt die niet in aanmerking voor een ruimte voor ruimteregeling.
Sorry, maar via de voorzitter en via de microfoon daarna. Meneer Zwart.
Wat definieer je als storend? Dat is wat... Ja, dat vind ik een beetje zo'n...
Meneer Winter.
Dat is een beetje als... Ja, het is een redelijk zacht begrip. Wanneer is bebouwing storend? Op het moment dat je bijvoorbeeld een duidelijke kwaliteitsverbetering zou krijgen als je de bebouwing weghaalt. Zoals ik net al aangaf, je hebt ook gevallen die denkbaar zijn waarbij je bijvoorbeeld een perceel hebt waar voormalig agrarische bebouwing staat, maar waarvoor nog een ander bedrijf zit en daarnaast zit ook nog een ander bedrijf. Dan staat er dus een heel cluster van bebouwing, bedrijfsbebouwing. En dan kan je een betoog gaan voeren of het wel of niet storend is. Dat zal gewoon per geval afzonderlijk beoordeeld moeten worden. Is dit wel of niet storend?
Mevrouw Krijtsenburg.
Dank u, voorzitter. Is er ook niet een minimale vierkante meter hieraan verbonden? Of loop ik nu vooruit op het verhaal? Sorry.
Meneer de Winter.
Ja, u loopt nu vooruit op het verhaal. En nee, er is geen vierkante meter ijs verbonden.
Meneer Zwart.
Ja, u gaf net aan dat storend was als het van de zichtbaar was. Dus als het achter andere gebouwen staan, dan valt het niet onder. Waar kunnen we dat vinden? Waar staat dat? Want ik vroeg me af dat we dat in het verleden ooit hebben vastgesteld.
Meneer Witter.
Het is niet dusdanig vastgesteld dat u ergens kunt vinden van dit is storende bebouwing, punt. Een checklistje, als het aan vijf van de zeven punten voldoet is het wel storend, als het aan vier van de zeven punten voldoet is het niet storend. Die bestaat niet. Het is echt per geval zal er bekeken moeten worden, wordt dit nou als storende bebouwing gezien? En dat is dan in zulke gevallen aan zowel politiek als het ambtelijk apparaat, waarbij het ambtelijk apparaat die voorbereiding zal doen in de richting van is dit wel of geen storende bebouwing? Ja? Doel is nieuwbouw met kwaliteit en minder steen in het buitengebied. Even een voorbeeldplaatje. Voormalige agrarische bedrijfsbebouwing. Als je dit vanuit een weg zou zien staan, zou je duidelijk kunnen betogen dat dit storende bebouwing is. Het is vervallen, het ziet er niet mooi uit. Dus dit zou in aanmerking kunnen komen. En wat kan er dan voor terugkomen? Zoiets, bijvoorbeeld. Sterkte. We hebben een schaarste aan woningen binnen de gemeente, binnen de provincie. Er is gewoon behoefte aan extra woningen. Dus waar de ruimte voor ruimte op ziet, is nieuwbouw van woningen in sloop voor vrijkomende agrarische bebouwing. Ik heb hier even de afkorting gebruikt. Het geeft het recht op het bouwen van één of meerdere woningen. Waar je normaal gesproken niet kan bouwen, of vanwege rode contouren, of vanwege andere beperkingen, bestemmingsplannen, en er komt geen overheidsgeld aan te pas. Principes, zoals net al gezegd, geen normen in vierkante meters of kubieke meters. Kwaliteit is het meest belangrijk. We willen een kwaliteitsverbetering zien. De regel is dat er sprake moet zijn van bedrijfsbeëindiging. In uitzonderlijke gevallen kan er bij bedrijfsverplaatsing ook overgegaan worden tot het toepassen van de ruimte voor ruimte regeling voor het vrijkomende perceel. Hoe werkt dat dan? Dus initiatiefnemer komt bij de gemeente, dient een aanvraag in en wij beoordelen als gemeente of de bebouwing storend is. Komen wij tot de conclusie dat de bebouwing niet storend is, dan zal dat via het college vervolgens gewoon afgewezen worden. Dus daar komt al de eerste keer de politiek om de hoek kijken. Komen wij tot de conclusie dat het wel storend is, zal dat voorbesproken worden met het college en op die manier vervolgens verder in procedure gebracht worden. Vervolgens gaan we kijken, of eigenlijk gaat de initiatiefnemer kijken naar kosten en opbrengsten. Dus hij gaat kijken naar wat is de waarde van de huidige gebouwen, opstallen, grond, alles. Wat zijn de kosten van sloop en afvoer? En wat is het verlies van de grond, op de grond die maakt? Op het moment dat er ergens een bedrijf zit, kan u zich voorstellen dat de grond een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Op het moment dat het bedrijf weggaat en de bedrijfsbestemming gaat eraf, of de mogelijkheid om daar een bedrijf uit te voeren gaat eraf, wordt de grond minder waard. Fictief rekenvoorbeeld, om gewoon even een beetje inzichtelijk te krijgen. Hoe werkt dat nou? Vrije marktwaarde van de gebouwen, 4 ton. We verliezen 4,5 ton op de grond. De sloop kost een ton. En de kosten van de herinrichting van dat perceel zijn 50.000 euro. Totale kosten 1 miljoen. Op het moment dat wij nu gewoon de grond in de vrije verkoop zouden brengen, zonder dat we er verder iets mee doen, krijgen we een ton. Alles bij elkaar hebben we een totaalverlies van 900.000 euro.
Meneer Van Tuyl.
Ja, ik ben even nieuwsgierig, want je zegt de waardedaling van de grond, maar op het moment dat de grond beschikbaar komt voor een woning, dan zou je toch zeggen, dan gaat die van agrarisch naar woonbestemming? Of?
Deze vraag had ik verwacht.
Had je verwacht natuurlijk. Ja.
Deze vraag had ik verwacht en ja, alleen die komt in een latere stap terug. Want vervolgens gaan we in een latere stap gaan we kijken van wat levert het hele feestje nou op? En daar komt dus een waardestijging van de grond. Waarbij deze regeling er ook nog van uitgaat dat, maar daar kom ik zo meteen later ook op, dat herbouw van de woningen of de bouw van de woningen niet op hetzelfde perceel hoeft plaats te vinden. Sterker nog, wenselijk is dat het direct naast de kernen plaatsvindt aan bestaand stedelijk gebied. Daar komen we nu dus. Bepalen waar en hoe teruggebouwd wordt. basis aan de rand van bestaand bebouwd gebied. Dus niet onmiddellijk in op hetzelfde perceel, maar bij voorkeur dus direct grenzend aan de kernen, waardoor je dus de bebouwing clustert rond de kernen, in plaats van dat je verspreide groepjes van 3, 4, 5 woningen krijgt door het buitengebied. Als dat niet kan, om grondposities, verwerfbaarheid, ga zo maar door, mag het op de slooplocatie. En verder wordt er gekeken naar de aard en omvang van de nieuwbouw, oftewel hoeveel wil je nou terugbouwen.
Meneer Zwart.
Ja, ik heb hier een vraagje over. Zou de eigenaar altijd in die grond zeg maar rond de kernen ligt, moet die eigenaar hier nou dat die grond in eigendom hebben, dan wel een positie verwerven? Zou het ook kunnen zijn dat de gemeente een strook grond rondom kernen heeft, waarin de gemeente zegt, wij willen dat alle ruimte voor ruimte regelingen, woningen, die worden gerealiseerd op onze grond langs de kernen, aan de rand van de kernen komt? Is dat een mogelijkheid?
Meneer Witter.
Theoretisch ja, alleen op dat moment, we komen zo meteen aan het tweede stuk van de kostberekening, zit je vervolgens ook wel gewoon met een marktconforme prijs voor de grond. Dus daar zal dan gewoon een marktconforme grondprijs aan gehangen moeten worden, waarbij dat gewoon verrekend wordt in het totaal. En daar kom ik later op terug op die berekening.
Eerst meneer Bruin.
Ik had de vraag, als er naar grond gezocht wordt door een projectontwikkelaar of die eigenaar zelf, is de gemeente, begeleidt die persoon actief om wat te vinden of doet hij dat op eigen doft?
Meneer Witter.
In basis doen ze dat op eigen initiatief. De gemeente is geen grondmakelaar in dit verhaal. Dus de gemeente zal niet actief assisteren in het vinden van een nieuwe locatie. De initiatiefnemer wil de ruimte voor ruimte regeling toepassen. En in die basis is het dan ook gewoon zijn feestje.
Dus dat kan,
meneer Bruin, is uw vraag ermee af te
doen? Volgende vraag.
Blijkbaar niet.
Dus dat kan je zo treffen dat het in je weilandje voor je neus komt als het in de kern ligt of zo. Dat iemand zegt van daar wil ik graag wat doen.
Meneer Witter, kan het voor uw neus plaatsvinden?
Ja, hier letterlijk voor mijn neus lijkt me sterk, maar ja. Nee, het. Ja, dat kan. Op het moment dat je tegen de rand van bebouwing woont, kan dat. Alleen vaak heeft dat soort grond niet de bestemming om er woningen op te mogen bouwen. Dus er zullen bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn. En daarmee komt er gewoon een normale juridische, de hele standaard rattenplan voor bestemmingsplannen om de hoek kijken. En mensen kunnen zienswijzen indienen en in beroep gaan en vergelijkbare zaken.
Dank u wel. Nog een korte vervolgvraag van de heer Bruin.
Even kijken hoor. Wie maakt dan die afweging dat... dat er zienswijze of een bestemmingsplan, ligt nog bij de ambtenarij. En dan komt het bij de politiek terecht om te zeggen of een stuk agrarische grond, of de politiek dat doet. Ja of nee, daar komt het op neer. Oké.
Ik zie veel geknik. Ik denk dat daarmee uw vraag ook beantwoord is. Mevrouw Krijtenburg.
Dank u. Ik had een vraag over dat voormalig agrarisch bedrijf. Als dat nou aan de rand ligt van zo'n kern al. En dat kan het dan ook gebruik maken van die ruimte voor ruimte regeling? En moet het dan op het eigen terrein of kan het dan op een ander terrein naast, ook in de buurt van de kernen? Is dat allemaal dezelfde regeling?
Meneer Witter.
De regeling is in basis dan gewoon hetzelfde. Dus de eis blijft bestaan grenzend aan bebouwd gebied. Deze locatie is grenzend aan bebouwd gebied, dus u mag zich uitleven op deze locatie. Heeft u vervolgens een andere locatie waar u zegt, het is beter als ik het daar doe, omdat diverse redenen, daar kan ik niet allemaal nu allerlei redenen voor gaan zitten, maar dat zou kunnen, nou, dan mag het ook op een andere locatie. Ja?
Ja, afdoende beantwoord. Ja.
Dus waar en hoe wordt het teruggebouwd? Nou, daar heb ik even wat voorbeeldjes voor bij gezocht om het weer even wat meer levend te maken. Hier hebben we bijvoorbeeld twee mogelijkheden. Dat is een losse kavel, ergens anders, niet de slooplocatie, waar bijvoorbeeld één villa opkomt, of waar twee losse woningen opkomen, of waar vier woningen opkomen, of we vinden zelfs een kavel van 50.000 vierkante meter van wat de initiatiefnemer weet te vinden en die legt daar een landgoed op aan. Dit betekent dus dat het heel flexibel is. Het is niet gezegd dat u minimaal zoveel woningen terug moet bouwen. Het is ook niet gezegd dat een woning in die prijsklasse moet zitten. Nee, dat wordt helemaal vrijgelaten hierin. Beeldkwaliteitsplan en exploitatieopzet zijn het meest belangrijke. Wat wordt de nieuwbouw op de compensatielocatie? Sluit die aan op het landschap? Past die bij de bebouwingskenmerken van de omgeving in het landschap? Behoudt de locatie waar je gaat bouwen zijn kwaliteit, maar wordt er juist ook kwaliteit toegevoegd? Het zijn wederom allemaal zachte dingen die niet hard gedefinieerd kunnen worden, maar die dus beargumenteerd zullen worden, moeten worden door middel van onderzoeken en vergelijkbare dingen. En dan de exploitatieopzet geeft aan hoe de verhouding tussen kosten en baten ligt.
Meneer Kraakman. Wie de microfoon alsjeblieft, meneer Kraakman.
Ik ben niet gewend in deze ruimte. Kijk, die exploitatieopzet, is die openbaar?
Meneer Witter.
Daar moet ik het antwoord even op schuldig zijn, maar ik ga er op dit moment van uit van niet. Het gaat om financiële belangen van een persoon. En ik kan me niet voorstellen dat we bedacht hebben met z'n allen in Nederland dat het goed idee is dat dat publiekelijk op straat komt te liggen. Dus nee. Kan een raad daar inzicht in krijgen? Ja, maar dan dus onder geheimhouding.
Meneer Kraakman, daarmee uw vraag afdoende beantwoord?
Dus op zich is het wel beantwoord, maar laten we zeggen, er zijn misschien ook mensen die problemen hebben met bebouwing in een stuk weiland. En die hebben dan wat beperkingen in hun mogelijkheden van bezwaar maken en inzicht.
Of dat zo is, is een, volgens mij meer politiek oordeel. Meneer Bruin, ik zag uw hand ook omhoog gaan. U had dezelfde vraag. Dan zijn ze dus beide beantwoord. Meneer Witter, gaat u verder met uw presentatie?
Gaan we weer terug naar ons fictieve rekenvoorbeeld. Nieuwe locatie waar we een kavel hebben, waar we twee woningen op gaan zetten. Gewoon even als idee. We gaan 5000 vierkante meter grond aankopen, dat kost 50.000 euro. Vervolgens gaan we dat bouwbereid maken en de twee woningen erop poten. Dan zijn we 3 ton verder. We hebben nog wat vergunningen, bestemmingsplannen en aanverwante zaken nodig. Gooi er nog even een 500.000 tegenaan. Een opslag winst en risico. Je weet niet zeker of je hiermee helemaal uit gaat komen. Dus 25% tot 35% mag je erbij pakken om erop uit te komen. Dus dan hebben we voor de nieuwe locatie een totaalkosten van 5 ton. Op het moment dat wij dat gaan verkopen, die twee woningen, ingesplitste kavels, levert dat 1,4 miljoen op. We hebben net gezien dat we op de saneringslocatie 9 ton aan kosten gemaakt moeten hebben om de vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing daar weg te komen. 9 ton plus 5 ton is diezelfde 1,4 miljoen. Onderaan de streep is het nihil. Het levert dus niets op. Voor de initiatiefnemer. Daarbij komt het punt dat er een maximum van 5% winst gemaakt mag worden. 5%. Op die 1,4 miljoen. Op de totale som mag 5% winst gemaakt worden. Dus het verschil tussen kosten en opbrengsten mag maximaal 5% zijn. Gebaseerd op de exploitatieopzet.
Meneer Bruin.
En wie beoordeelt die 5% dan of dat gehaald is of dat die projectontwikkelaar daar overheen gaat?
Meneer Witser.
Dat wordt beoordeeld op basis van de exploitatieopzet die onderdeel is van de totale procedure. En daar zal inderdaad een accountant naar kijken. Die zal gewoon doorgerekend worden.
Meneer Bruin, via de voorzitter en daarna met het gebruik van een microfoon.
Ik wou een vraag stellen. Wie beoordeelt dan dat onderdeel ten aanzien van die 5% maximale winst? Bijvoorbeeld de provincie of de gemeente zelf? Want er worden nu al regelingen gedaan, bijvoorbeeld politiek, op bepaalde locaties. Zo hebben we er ook eentje. Een hele bekende ergens hier, maar we gaan geen concrete zaken doen. Die kavels die moeten nog uitgegeven worden. Dus je weet ook nog niet wat die projectontwikkelaar daar daadwerkelijk voor gaat vragen. En die ruimte voor ruimteregeling, die wordt dan politiek al afgehandeld. En stel dat die eroverheen gaat, wat gebeurt er dan?
De vraag is duidelijk. Meneer Witter.
Dank u wel. Ik snap wat u bedoelt. Waar dit op neerkomt is bazaal gezien eigenlijk hetzelfde. Er wordt gebaseerd op de exploitatieopzet niet meer dan 5% winst gemaakt. En dat is het enige waarop we kunnen toetsen. Hoe dat uiteindelijk wegens marktontwikkelingen die niet te voorspellen zijn, want voor hetzelfde geld lazen de hele markt in elkaar en maak je er dus een dik verlies op, uit gaat vallen, dat kunnen we niet per definitie meenemen in de exploitatieontwikkeling, waarbij er natuurlijk wel gekeken wordt naar normale marktontwikkelingen. Dus als wij nu zien dat markten aan het stijgen zijn en de verwachting is dat dat nog 5 jaar doorgaat, ja, dan zal dat meegenomen moeten worden in de exploitatie.
Meneer Van Huisteden.
Dank u, voorzitter. U had het over accounts, maar ik neem aan dat er ook aan de voorkant makelaars zijn die berekeningen maken voor toekomstige opbrengsten, of niet?
Meneer Witter.
Vanzelfsprekend. Het is natuurlijk, het is makelaars, accountants, grondexploitatie specialisten. Daar zit een heel leger aan mensen achter om dat gewoon goed doorgerekend te krijgen op een afdoende niveau. Zodat wij zeker weten dat het klopt.
Meneer Zwart.
Zit hier nog een Bibop-test of controle bij?
Meneer Witter.
Niet direct in de regeling. Regeling is provinciaal geregeld, dus het is een provinciale regeling. De provincie heeft hem er niet ingezet. Waarbij natuurlijk wel altijd blijft gelden dat op het moment dat er vermoedens zijn van zwart geld, er daadwerkelijk gehandeld moet worden daarna.
Meneer Kraakman.
Dank je, voorzitter. Even kijken, de provincie, het is een provinciale regeling. En is het de provincie die het laatste woord heeft of iets wel of niet mogelijk gemaakt kan worden? Of, want die hebt natuurlijk de PRV, die is natuurlijk vrij streng in het open gebied.
Meneer Witter.
De provincie heeft de regeling zo in elkaar gezet dat die aansluit op de PRV. Dus waarmee ze zeggen bouwen aan bestaand stedelijk gebied. En de ruimte voor ruimte regeling is dan juist bedoeld om te kunnen bouwen op locaties waar het normaal gesproken volgens de PRV niet mogelijk is.
Dank u wel. Meneer Van Huisteden.
Ik zit toch nog een klein beetje met dat verhaal bouwen aan de rand. Mogelijk op de plek waar dan ook gesloopt gaat worden. Ik kan me zo voorstellen dat het voor iemand die deze ontwikkeling mogelijk wil maken, of die daarmee bezig is, dat het misschien zelfs wel aantrekkelijk is om maar geen mogelijkheid te vinden buiten of aan de rand, omdat die grond misschien wel meer waard gaat worden op de locatie zelf.
Meneer Witter.
Snap je? Dus ik bedoel, het klinkt heel logisch, maar ik... Ik bedoel, als ik zelf zat even te denken, je hebt een prachtige locatie in het buitengebied. Daar mag je herbouwen. Nou ja, liever niet natuurlijk, maar goed. Hoe erg moet je best doen om aan de rand van de bebouwing daar een plek te vinden voor die herbouw? Of voor die nieuwbouw?
Ik snap hem.
Ja?
Meneer Witter, gaat u gaan.
Hoe erg moet je je best doen? Heel erg. Bazaal gezien heel erg. De regeling gaat uit van herbouw langs bestaand stedelijk gebied of nabij bestaand stedelijk gebied. En er zal dus hard aangetoond moeten worden dat het niet mogelijk is om een locatie te verwerven of in coöperatie met iemand te ontwikkelen langs bestaand stedelijk gebied.
Dank u wel. Gaat u verder?
We zijn nog niet klaar nadat we natuurlijk hebben zitten rekenen. Want nu weten we dat het financieel uit kan. Wat gaan we er vervolgens doen? We laten een ruimte voor ruimte overeenkomst opstellen. Of we stellen hem op tussen de gemeente en de initiatiefnemer. Die garandeert dat de initiatiefnemer zijn ontwikkeling uit kan voeren. En dat de gemeente ervoor zal zorgen dat de plannen in ieder geval richting raad gebracht worden. En vergelijkbare zaken. Die garandeert de overheid dat een project op een bepaald kwaliteitsniveau uitgevoerd zal worden. Denk aan een beeldkwaliteitsplan, denk aan zorgen dat het goed in de omgeving ingericht wordt, inrichtingsplannen enzovoort. Die garandeert daarmee de kwaliteitswinst en legt alle prestaties, tegenprestaties enzovoort vast. Vervolgens gaat de initiatiefnemer aan de gang met de slooplocatie. Kunnen we daar eventueel de bestemming van aanpassen? Een agrarisch perceel wat vrijkomt waar nog wel een boerderij op staat. Dat zou bijvoorbeeld een stolp kunnen zijn. Die stolp blijft natuurlijk behouden. De overige bebouwing wordt gesloopt. De stolp wordt vervolgens omgezet naar een woonbestemming. En op die manier gaan we verder. De sloop en het perceel wordt vervolgens heringericht. Vervolgens gaan we tegelijkertijd... Dit stap 6 en 7 lopen niet noodzakelijk volgtijdelijk, maar kunnen gelijktijdig lopen. Gaan we aan de gang met de compensatielocatie, we passen de bestemming aan, we zorgen ervoor dat er bouwvlakken gedefinieerd worden waar nieuwe woningen ingebouwd kunnen worden. Als dat allemaal voor elkaar is, verlenen we de bouwvergunning. Maar dat kan pas nadat er gesloopt is. En er een bewijs overlegd is dat er gesloopt is. Eerder wordt er niet gebouwd.
Meneer Kraakman.
Ja, even kijken, die gelijktijdige aanpak van de dingen. Je kan dus zeggen, we gaan alvast lopen, maar we zijn nog niet helemaal eens over compensatielocatie. Laten we zeggen dat de initiatiefnemer alvast gesaneerd heeft. Verzwakt hij dan niet zijn onderhandelingspositie met de compensatielocatie?
Of meneer Winter.
Dat zal dan dus ook niet gebeuren. Sterker nog, wij gaan eerst een overeenkomst sluiten tussen beide partijen waarin alle stappen vastgelegd worden. Wat is de compensatielocatie? Wat wordt daar teruggebouwd? Hoe komt het eruit te zien? Wat wordt er gesloopt? Wat wordt er niet gesloopt? Hoe wordt er heringericht op de slooplocatie? Enzovoort.
Een vervolgvraag van de heer Kraakman.
Ja, dat is natuurlijk een overleg met het college. Maar de raad moet het uiteindelijk nog die bestemmingswijziging goedkeuren. Dus al die stappen ervoor, dat kan me wel afgesproken zijn. En er hoeft natuurlijk niks mis mee te zijn. Maar uiteindelijk heeft de raad het laatste woord voor of het wel of niet doorgaat. Of eventueel aangepast gaat worden.
En uw vraag daarbij was?
Nou ja, de rechtszekerheid. Of tenminste, u zegt die afspraken liggen al vast. Maar in wezen liggen die niet echt vast natuurlijk. Omdat de raad nog eventueel verandering kan aanbrengen.
Meneer Witter, hoe vast liggen de afspraken?
Die liggen vast tot het punt inderdaad waar het buiten de handen van het college is. Het college zal ervoor zorgen dat het plan naar de raad gebracht wordt. Als er vervolgens iemand ook in beroep gaat en de raad stemt het... Stelt de raad het gewoon vast. En vervolgens gaat er iemand in beroep en de Raad van State zegt... Nou, ik weet niet, maar het is niet het beste plan wat jullie ooit gemaakt hebben. Krijg je vervolgens te horen bij de Raad van State en dan gaat de streep erheen. Ja, dat kan gebeuren. En dat is een risico. En dat is een risico van de initiatiefnemer.
Dat is... Eerst meneer Kraakman en daarna de heer Van Uitstede. Kraakman.
Ja, u zegt dat de raad er akkoord gegaan is, maar theoretisch kan de raad ook zeggen van wij stemmen tegen. Wij vinden dat het plan niet voldoet. En dan ligt het anders natuurlijk.
Dat klopt, maar daar geldt in basis hetzelfde principe voor. Het college kan niet voor de raad spreken. En het college zal zorgen dat stukken naar de raad toe gaan. En het college zal zijn of haar best doen om... het plan vastgesteld te krijgen. Dat is het enige wat je af kan spreken. Je kan namelijk niet afspreken dat de raad ermee in gaat stemmen, want zo werkt het gewoon staatsrechtelijk niet. De raad heeft hierover het laatste woord.
Dank u wel. En het volgende woord is aan de heer Van Uitstede.
Ja, dan toch even die volgordelijkheid. Je wilt natuurlijk op die nieuwe locatie zal... meestal moet daar een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. Kan dat eigenlijk ook dat je daar een voorwaardelijke bestemmingsplan... Bijvoorbeeld, we wijzigen het neemt een bestemmingsplan aan... zodat diegene die moet slopen en daar kosten gaat maken... zeker weet dat het eraan zit te komen... maar dat het bestemmingsplan pas effectief wordt... op het moment dat er daadwerkelijk ook gesloopt is. Want u hebt het hier over een bouwvergunning, maar een bouwvergunning... Ik neem aan daar zit dat je kunt pas een bouwvergunning afgeven als dat ook een bestemming wonen opgekomen is. Dus ik weet niet of dat zo is hoor. Dus zit ik mezelf nu ook even af te vragen wat dan die...
Meneer Witser, die weet vast het antwoord.
Sorry voorzitter. Ja, het is mogelijk om voorwaarden in een bestemmingsplan op te nemen dat pas na afronding van X overgegaan kan worden tot Y. Wat je vaak zal zien in dit soort gevallen is niet dat je twee bestemmingsplannen krijgt waarin zowel de saneringslocatie als de compensatielocatie apart behandeld worden. Maar er zal gewoon één plan gemaakt worden waarin twee locaties zitten. Namelijk het plan ruimte voor ruimte, dat en dat perceel. En dan is dat de compensatielocatie, die is hier. Hier is de saneringslocatie en we regelen ze met z'n tweeën in één plan. En dat betekent dus dat op het moment dat wij plan erdoor hebben, dan staat er vervolgens een regeltje in de bouwvoorschriften voor de compensatielocatie dat er niet overgegaan mag worden tot bouwen na overleg van bewijs van sloop. Dat kan gewoon opgenomen worden. Geen enkel probleem.
Dank u wel. Meneer Zwart.
Dank u, voorzitter. Ik had even een algemene vraag. Van, hoe vaak is dit in de afgelopen jaren toegepast? Even voor mijn beeldvorming. En is dat bijvoorbeeld in andere gemeentes meer? In de Boeg bijvoorbeeld?
Hij wordt vrijwel niet gebruikt. Over de hele provincie wordt hij vrijwel niet gebruikt. Het is een heel ingewikkelde regeling. Het is een regeling waarbij het heel lastig is om het sluitend te krijgen, om een goed verhaal te krijgen. En dan is het vaak beter om het op een andere manier op te lossen.
Dank u wel, meneer Bruin.
Een agrariër die gaat tot sloop over, bijvoorbeeld 1500 vierkante meter aan schuren, asbest, de hele toestand. En er komt één woning terug. Maar dat is nog voldoende over. En hij vraagt bijvoorbeeld om een minicamping. Beoordeelt u dat in het kader van verrommeling of niet? Gewoon niet algemeen een vraag.
Meneer Witser.
Volgens mij loopt u nu vooruit op een volgend agendapunt.
Een algemeen antwoord op de algemene vraag.
Een algemeen antwoord. Niet noodzakelijkerwijs.
Dank u wel. Meneer Zwart, u had ook nog een vraag. En ja, als de vraag meer technischer wordt, dan is die voor straks. Meneer Zwart.
Ja, klopt. De regeling wordt niet veel gebruikt, gaf u aan. Want er zijn ook andere regelingen waar gebruik van worden gemaakt. Wat zijn die regelingen?
Meneer Witter.
Dat zijn geen regelingen. Wat ik bedoel is het op een andere manier oplossen. Dat is niet noodzakelijkerwijs een regeling die ergens vast ligt. Alleen we kunnen natuurlijk op een gegeven moment met z'n allen besluiten dat het een goed idee is om op locatie X woningen te bouwen. Als daarvoor dan iemand zegt, ja, ik wil ook van die agrarische bedrijfsbebouwing. Nou prima, weet je, bouw daar dan een paar woningen. Dan laten we dus in die zin de echte ruimte voor ruimteregeling los. Alleen wordt het op een andere manier geregeld.
Dank u wel, mevrouw Krijtenburg.
Dank u wel. Tot nu toe is het een zaak tussen de gemeente en de initiatiefnemer. Ja. Wat voor rol spelen de bewoners wanneer die verplaatsen of die ruimte, die tweede ruimte, dan ingenomen wordt?
Meneer Witter.
Ik begrijp even niet helemaal wat u bedoelt.
Wanneer bijvoorbeeld niet op het perceel zelf die ruimte voor ruimteregeling wordt toegepast, maar op een plek langs de kern, dus vlakbij de bebouwing. Ik neem aan dat daar mensen wonen. En die zien dan ineens een hele. Ja, wat ze gaan zien, dat weten we nog niet. Maar in ieder geval worden ze meegenomen in dit verhaal. Of hebben ze daar, überhaupt een stem in?
Meneer Witter, snapt u? Dus die gaat met een antwoord komen.
Hebben ze er een stem in als in, ik wil niet dat het voor mijn deur gebeurt, dus het gaat niet voor hun deur gebeuren? Nee. Hebben ze er een stem in de zin van, we hebben de normale juridische manier waarop we bestemmingsplannen vaststellen? Ja. Hebben ze er een stem in de zin van dat we tegenwoordig als gemeente ook alle initiatiefnemers verplichten om eerst eens met de buurt in gesprek te gaan over hoe de buurt dit voor zich ziet? Ja. Dus we zijn niet op het punt van de gemeenteraad beslist en er heeft nooit iemand met de omgeving gesproken. Nee, sterker nog, wij geven heel duidelijk aan naar initiatiefnemers, ga nou naar die omgeving toe, ga nou met ze praten en ga dat overleg in, want dat is zo belangrijk. Op het moment dat je dat doet, scheelt je dat aan het einde zoveel ellende. Maar ook op alle andere manieren scheelt je dat zoveel ellende. Dus we gaan juist heel erg op die manier door procedures heen, waarbij we proberen om het juridische traject wat ingebakken zit in de bestemmingsplanprocedure, namelijk en ieder heeft het recht om zienswijzen in te dienen en belanghebbenden hebben het recht om in beroep te gaan, zoveel mogelijk proberen te vermijden.
De heer Van Trouw.
Eigenlijk twee vragen. Heeft die initiatiefnemer ook de plicht om te bouwen op het moment dat alles goedgekeurd is, er is gesloopt en er is wat voor reden ook geen geld meer? In hoeverre is hij contractueel verplicht om alsnog iets te bouwen? En een andere vraag, dat is of een vraag, een opmerking. Het valt me namelijk op, die ruimte voor ruimte geeft het zelf aan, heel ingewikkeld is. Waarom zou je die regeling eigenlijk gebruiken als initiatiefnemer? Ja, ik ben nu gewoon nieuwsgierig waarom dat dan. En je zegt zelf, wat gebeurt bijna nooit dus.
Zijn ze verplicht om te bouwen. Ja, er ligt een overeenkomst. Een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer. Waarin voor de initiatiefnemer een verplichting tot het bouwen van woningen is opgenomen. Dus ja, hij zal moeten. En daar kan die dus inderdaad uiteindelijk desnoods via de rechter aangehouden worden. Wij hebben een overeenkomst. Wij hebben alles gedaan wat in ons deel van de overeenkomst staat. Tijd om jouw stukje te doen. En waarom zou iemand er in hemelsnaam gebruik van maken aangezien die zo ingewikkeld is? Ja, daarom wordt hij dus ook bijna niet gebruikt.
Ja. Meneer Van Huis had nog een vraag.
Toch even op die eerste vraag, als we ook even op elkaar mogen reageren.
Nee, dat niet. U mag gewoon een vraag stellen. We gaan niet op elkaar reageren.
Nou, ik wil geen discussie aan, maar ik nou goed, dan wil ik de vraag werpen. Zijn er mensen, ik kan er zo'n vraag van maken. voortbouwend op die vraag, de verplichting. De bedoeling van het hele verhaal was storende bebouwing uit het buitengebied weghalen. Dus terugbouwen. Ja, als je eerst gesloopt hebt en je wil vervolgens niet bouwen, of je gaat failliet, want dat kan natuurlijk ook gewoon, dan wordt er niet gebouwd. Maar ja, volgens mij heb je dan je doel bereikt, tenminste één van de doelen bereikt, namelijk het weghalen van storende bebouwing. Jammer genoeg is dan zeg maar de andere doel, het bouwen van woningen, is niet gebeurd.
Vindt u dat ook, meneer Witte, was dan vervolgens
daar
de vraag?
Daar kan ik volledig mee instemmen. Maar, ja.
Gaat u verder met uw presentatie?
Even kijken. Verhandelbare ontwikkelingsrechten. Hier komen ontwikkelingsrechten uit voort, namelijk de initiatiefnemer mag woningen bouwen. Dat mag de initiatiefnemer verhandelen. De initiatiefnemer mag dus het recht om de woningen te bouwen, verkopen aan een projectontwikkelaar met behoud van alle rechten en plichten. Of hij mag zelfs overgaan tot zelfrealisatie, waarbij je dus inderdaad dingen als CPO mogelijk gaat maken en verzin het maar.
Meneer Haarsma.
Maar bij dat laatste komt natuurlijk ten opzichte van de oorspronkelijke exploitatie vastgelegd is, krijg je als je doorverkoopt, krijg je natuurlijk een heel ander exploitatieplan, want er kan met enorm veel winst doorverkocht worden. Dus hoe wordt er dan mee omgegaan?
Meneer Witter.
Er wordt doorverkocht met behoud van alle rechten en plichten. Dus er zal binnen op die manier, zoals het is vastgelegd, gebouwd moeten worden. Dus we gaan niet in één keer inderdaad drie keer zo grote woningen krijgen op hetzelfde perceel, omdat iemand anders dat een beter idee vindt en vervolgens zo meer winst kan maken. Nee, alle rechten en plichten gaan mee.
Zomaar twee nieuwe vragen. Meneer Bruin, als eerste.
Kunnen bestemmingsplannen met elkaar botsen? In die zin van, je hebt hier bijvoorbeeld kern en buurt, een heel groot bestemmingsplan. En dat garandeert uitkijkjes over het agrarische gebied. Maar je maakt een bestemmingsplan in dat agrarische gebied. Dan ben je op grond van het andere bestemmingsplan, dat botst dan. Want je kan er niet meer doorheen kijken. Hoe strookt dat dan met elkaar?
Meneer Witter.
Op het moment dat er in Nederland een nieuw bestemmingsplan vastgesteld wordt, vervangt hij het bestemmingsplan wat daaronder ligt. Dus hij vervangt integraal het oude plan. Als daarnaast een ander plan ligt, waarin de toelichting opgenomen staat dat er leuke doorkijkjes en uitkijkjes zijn, de toelichting is dat een toelichting op het plan. Het plan is de kaart en de regels. En de toelichting beschrijft waarom we de regels zo opgesteld hebben als dat we ze opgesteld hebben. En waarom de regels die we neergelegd hebben plus de verbeelding, de kaart heet de verbeelding officieel, zo is zoals die is. En waarom dat kan op die locatie.
Afdoende beantwoord. Ik merk dat het geval is. Meneer Kraakman.
De compensatiegrond. Ik heb begrepen, die mag alleen ingebracht worden voor de berekeningen met een agrarisch prijskaartje eraan. En hoe hoog is dat momenteel?
Meneer Witter.
De grond mag ingebracht worden voor de bestemming die hij heeft. Als er op dit moment op vrijkomende agrarische... Want vrijkomende agrarische bebouwing is in die zin ook een rekbaar begrip. We denken allemaal aan de boer die zijn schuren wil slopen. Die heeft een agrarisch bouwperceel waar bebouwing op staat. Dat is agrarische grond. Die wordt ingebracht voor een agrarische grondwaarde. Wat daar op dit moment van precies de prijs is, geen idee. Grofweg een tientje de meter. Maar op het moment dat er sprake is van een loonwerker bijvoorbeeld, is dat vrijkomend, en die gaat stoppen, is dat vrijkomende agrarische bebouwing. Daar ligt echter geen bestemming agrarisch op. Daar ligt waarschijnlijk een bedrijfsbestemming op. Waarschijnlijk wel. Ja, het is heel lastig. Ik maak bestemmingsplannen. Het is heel lastig om een loonwerker op een agrarische bestemming te krijgen. Dus beter om een bedrijfsbestemming te doen.
Meneer Kraakman had een vervolgvraag.
Ja, want, dat is ook het probleem om compensatiegrond te krijgen aan de rand van de bebouwing. Want iedereen die daar een stukje grond heeft, die gaat het niet verkopen voor een tientje maximaal. Dus ik heb al eens eerder gevraagd of er inventarisatie kan krijgen van gronden gelegen aan de rand van de bebouwing die van een bezit zijn van de provincie of de gemeente. En dan zou je ook, wat de heer Zwart net zei, dat je een soort grondfonds hebt waaruit dan de compensatie gedaan kan worden. Dus kan op die manier de gemeente kan dan bouwrechten krijgen door die uitzondering op die PRV. En op die manier ook wat meer grip hebben op de inrichting en dat misschien ook wat meer sociale woningbouw bij kan komen dan.
En uw vraag aan de heer De Winter is nu?
En dan is de vraag eigenlijk, want dan zou je bijvoorbeeld ook, want nu is er een minimale oppervlakte en zo, een grootte van de gebouwen en zo, van de slopen. Maar dan zou je ook kleinere verstoringen in een soort fonds kunnen brengen, dat je gewoon participeert in de ontwikkelingen.
Dus nee, ik mis alleen nog steeds uw vraag.
Oh. Ik geloof dat ik de vraag eronder te zagen.
Ja, of dat mogelijk is, of die gronden, weet je, op die manier. De gemeente heeft grond aan de rand, mag er niet bouwen vanwege provincie. En die PRV is dan een
uitzondering. Ik snap de vraag.
Het grondfonds. Dus. Is het een goed idee of niet, is volgens mij de vraag.
De vraag is eigenlijk, kan het? Zoals ik al eerder aangegeven heb, zullen dit soort dingen ook bijvoorbeeld in een soortement van co-creatie kunnen, waarbij de eigenaar van de grond samen met de eigenaar van de saneringslocatie een plan opzet om dit voor elkaar te krijgen. En die 5% winst die ze eruit trekken, die mogen ze verdelen. Want iedereen gaat dit ding natuurlijk zo uit zitten rekenen dat ze op 5% winst uitkomen. Dat maximaal 5% winst mag maken, kijk, dan ga kom op, ik ga er ook op zitten dan. Waarbij ze dus samen die 5% winst verdelen. En dat is perfect mogelijk. Kunnen dit soort dingen dan ook inderdaad via een gemeentelijke grondbank geregeld worden? Ja, er zou niks tegen zijn om dat te doen. Alleen dan moet de gemeente wel de grond willen verkopen. Want misschien heeft de gemeente ondertussen bedacht dat ze in onderhandeling met de provincie zijn om daar überhaupt al sociale woningbouw op te poten. En dan gaan we er dus niet, maar ja, dat is dun aan de politiek om dan te besluiten of we daar wel of niet iets mee gaan doen.
Vraag ermee beantwoord. Heeft meneer Zwart.
Ja, de heer Kraakman gaf net aan dat grond dan gekocht moest worden voor 10 euro de vierkante meter aan de rand van een kern. Maar volgens mij heb ik net anders begrepen, dat daar gewoon een marktconforme prijs voor geldt. Dus als dat op dat moment 500 euro de vierkante meter is, kan het ook of niet? Heb ik dat verkeerd?
Nou, het antwoord komt eerst van de ambtelijke organisatie. Ja.
De grond wordt verkocht voor de waarde die heeft volgens de bestemming die er op dit moment op rust. Als ik een stuk grond, wat nu agrarisch is, in de verkoop gooi, dan verkoop ik het als agrarische grond. Dat u het daarna gezamenlijk besluit om het om te zetten naar woningbouw. Daarmee wordt de grond meer waard en dat is keurig netjes verrekend in het exploitatiemodel.
Dank u wel. Meneer Bruin, nog een vraag.
Voor mij de slotvraag dan. Over planschade. In de exploitatieopzet kijkt u dan ook of er een PM-post opgenomen is of een x-bedrag voor planschade, want dat komt uiteindelijk. Als het op een andere locatie bij woningen gebouwd wordt, dat die mensen planschade gaan indienen, dat ze een nota bij de gemeente neerleggen, dat u die weer terug als gemeente weer terugvangt op een of andere manier?
Meneer Witter, de planschade.
Op het moment dat er planschade voorzienbaar is, zal deze altijd via overeenkomsten teruggevorderd worden. Dit soort overeenkomsten, standaard.
Oh, meneer Zwart had nog een vraag.
Ja, deze vind ik nog wel interessant, moet deze nou in de exploitatieovereenkomst al worden opgenomen? Dus ik reserveer als initiatiefnemer 5 ton, omdat de buren mogelijk schadeclaim gaan indienen. Nou, vervolgens doet één buurman het niet, de andere buurman doet het wel, maar ik had in mijn boeken staan 150, maar hij komt met 50 weg. Dan maak ik dus meer winst. Maar dat was vooraf niet te voorzien. Want ik had 5% uitgerekend.
Meneer Witter.
En dat klopt, dat is niet voorzienbaar. En daarom zit er dus in dit soort exploitatiegrapjes ook altijd een post onvoorzienbaar winst en verlies. Die wordt er gewoon in meegenomen. En daarmee zit je dus inderdaad, planschades die zullen daaronder vallen. En die zullen inderdaad, voorzienbare planschades, op het moment dat ik recht bij iemand voor de deur ga bouwen die nu uitzicht heeft over de velden, over de polder, ja, die gaat planschade indienen, dat weet ik nu al. Dus die kan ik voorzien. Maar ja, hoe hoog die exact gaat worden is ook afhankelijk van de markt op dat moment. Dus ja, er zal gewoon een bedrag voor gereserveerd gaan worden in zo'n exploitatieoverzicht.
Nog één vraag, meneer Bruin.
Maar voor planschade indienen staat 5 jaar voor. Als al die woningen al 3 keer verkocht zijn en die agrariër is al lang overleden enzovoorts enzovoorts. Wie draait dan op voor die planschadekosten?
Voor de overleden agrariër, wie draait daarvoor op, meneer Witter?
Ik heb geen idee hoe het erfrecht wat dat betreft in elkaar zit. Maar in basis draait de initiatiefnemer voor de kosten van de planschade op. En ja, daar staat een termijn van 5 jaar voor. Ja, en daar zal dus ook mee gerekend worden. Dat maximaal 5 jaar kan duren voordat iemand planschade indient. Dat zijn gewoon onderdelen van de exploitatieberekening. En die zullen vervolgens weer aan alle kanten gecontroleerd worden. Ben ik alweer aan mijn laatste slide? Wat is nou nog de rol van de provincie? De provincie zal het totale initiatief beoordelen. En de voorgestelde bestemmingsplanwijzigingen. Oftewel, het hele pakket nadat de gemeente er overeenstemming over bereikt heeft, gaat eerst naar de provincie voordat het richting uw raad gestuurd wordt. Als de provincie vervolgens nee zegt, komt het niet in de raad terecht. En daarbij gaat de provincie kijken van, klopt de exploitatieopzet, klopt de overeenkomst, klopt het beeldkwaliteitsplan, is alles goed uitgekaderd. Is inderdaad er een aantoonbare verbetering van de ruimtelijke kwaliteit? Zij zullen dat nogmaals beoordelen. En zij geven vervolgens één principebesluit af tot planologische medewerking, namelijk u mag buiten de rode contour bouwen. En vervolgens een besluit vanuit de gemeente op de bestemmingsplanherziening of de uitgebreide procedure, indien het met een uitgebreide procedure geregeld kan. Nou had ik aan het begin van de presentatie beloofd om ook nog even in te gaan op de gemeentelijke regeling. Dit is de provinciale regeling. Die zullen wij als gemeente toe moeten passen op het moment dat er iemand om vraagt. Er zit ook nog een tweede ruimte voor ruimteregeling in het hele verhaal. Die is veel gemakkelijker, dus daar heb ik geen slides van gemaakt. Die is echt zoveel gemakkelijker dat... Die staat namelijk inderdaad in de bestemmingsplannen. U sloopt 1000 vierkante meter, staat er in onze plannen en u mag daarvoor 1 woning terugbouwen. Punt. Daar moet ik 1 kanttekening op maken. De PRV is recentelijk gewijzigd en dat is nu 1500 vierkante meter geworden. En dan kom ik even op het volgende punt. Dat is inderdaad van de provincie, alleen de provincie, wij zullen onze plannen moeten toetsen aan de PRV. Op het moment dus dat wij een bestemmingsplan maken waarin voor 1000 vierkante meter gesloopt gaat worden, en we gaan dat toetsen aan de PRV, is het niet in overeenstemming met de PRV, de Provinciale Ruimtelijke Verordening. En daarmee is het plan dus niet uitvoerbaar en moeten we dus vanaf nu de 1500 meter gaan hanteren, ook al staat er in onze bestemmingsplannen 1000 vierkante meter.
Meneer Zwart heeft erover een vraag.
Maar staat het dan in onze bestemmingsplannen dat wij het toetsen aan de PRV dan?
Meneer Witter.
Nee, dat staat in de WRO, de Wet Ruimtelijke Ordening.
Meneer Witter, gaat u verder.
Volgens mij was dat het. Als jullie nog aanvullende vragen hebben, hoor ik het graag.
Heel graag, want de wethouder is er nog niet. Anders gaan we even schorsen, dat kan ook. Er is nog een vraag. De heer Van Uitsteden.
Nou, deze regeling, ja, het is een beetje lastig om hier... Ik ga er weer een vraag van maken. Is het, de regeling is natuurlijk, we snappen waar die voor bedoeld is. Maar waar we natuurlijk bang voor zijn of waar we soms wel eens verontrust over zijn, is of die op de verkeerde gronden gebruikt gaat worden. En wat het effect is, wat we misschien niet voorzien hebben, namelijk, we hopen op het effect van het verwijderen van storende bebouwing in het agrarisch gebied. Maar wat gebeurt er nu? Boeren hebben het, agrarisch hebben het vaak best lastig, dat je zeg maar erop aan gaat sturen dat zeg maar, die grond niet, je agrarisch gebied niet verkocht wordt, inclusief opstallen aan een volgende agrariër, maar dat je eigenlijk al aan het, wat we misschien wel, misschien is dat nog wel een hoger doel wat we hebben, agrariërs in het buitengebied, datgene laten doen wat we belangrijk vinden, namelijk ook natuur, onderhoud en dergelijke. Hoe ver is dat, bestaat dat risico? Heb je het idee dat dat in de praktijk, dat het daarop uitdraait, dat boeren eigenlijk sturen op het niet meer agrarisch gebruiken, maar vanwege financieel oogmerk, en dat is heel goed te begrijpen, aansturen juist op zo'n ruimteverruimteregeling richting woningen. En daarmee dus het agrarische kwijtraken uit het gebied.
Meneer Witser.
Het gaat hier heel specifiek om vrijkomende agrarische bebouwing. Dat betekent dus dat er geen levensvatbaar agrarisch bedrijf meer mogelijk is, of er geen agrarisch bedrijf meer zit wegens bedrijfsbeëindiging. De gronden die de agrariër voor zijn bedrijfsuitvoering in gebruik heeft, kunnen vervolgens gebruikt worden door een andere agrariër. We zien een schaalvergroting op dit moment ook nog steeds in de grootte van agrarische bedrijven. Dus al in al zullen wij minder agrarische bedrijven hebben die van dezelfde hoeveelheid land gebruik maken qua agrarisch grondoppervlak. Alleen we hebben per agrariër hebben we het niet meer over 2 hectare, maar elke agrariër heeft 40 hectare. Ik chargeer de getallen nu ernstig, maar dat geeft wel het idee. En daarom valt dat risico heel erg mee. En daarmee komt er dus juist die agrarische vrijkomende bebouwing tevoorschijn, waar niks meer mee gebeurt. En die willen we kwijt. En daar zijn deze regelingen voor bedoeld.
Tot zover, mevrouw Keijsenburg.
U zei net dat 1500 vierkante meter gesloopt zou worden. Daar kan 1 woning voor terugkomen of meerdere? Of zit daar ook een max aan of een minimum?
Meneer Witter.
1500 vierkante meter slopen, 1 woning maximaal 600 kuub. Of 650 kuub, daar blijf ik even vanaf. Of het nou 600 of 600, ik loop er al, ik moet het regelmatig gewoon even opzoeken in het plan. Maar bazaal gezien 1 woning terugbouwen, maximaal 650 kuub.
Dank u wel. Meneer Bruin, had u nog een vraag? Anders gaan we...
dan bedenk ik er maar eentje. Stel een boer die heeft 2000, een hele arme boer, die heeft hele 2000 vierkante meter rommel, zo gezegd, met schuren en alles. Maar hij heeft weinig geld en zo en laat 1500 vierkante meter slopen. En die andere 500 laat hij staan. Is er dan nog iets van een margeverschil? Dat ik zeg, dan haalt dat restantje ook weg.
Meneer Witter.
Als wij meewerken aan dit soort initiatieven, verwachten wij dat alles gesloopt wordt. En dat zal ook de leidraad zijn. Alle bedrijfsbebouwing gaat weg. Als u meer sloopt dan het minimaal noodzakelijke voor de woning, jammer dan. Dat gaat u namelijk nooit nog een extra woning opleveren. Het gaat allemaal weg. Dat is het hele idee erachter.
Dank u wel. Dan ga ik nu echt wel even deze vergadering schorsen totdat de wethouder ruimtecoördinering aanwezig is. Goedenavond en welkom bij dan nu het. Jij bent er ook weer bij. Nu het iets meer formele deel van deze vergadering, namelijk de bespreking van het bestemmingsplan. Nee, volgens mij heb ik geen seconde. Ja. Die hebben we niet. Dan starten we bij agenda punt 3. De bestuurlijke onderwerpen, toezeggingenlijst. Daar kunt u iets van vinden, maar daar staat niets op. Dan nu de mededeling van de portefeuillehouder in zaken bestemmingsplan. Zijn er mededelingen?
Korte mededeling, voorzitter. Op 24 mei vindt de zitting plaats met betrekking tot de fusielocatie van de voetbalvelden. En ook van de locatie in Sporthal. Dat zal niet in één zitting gebeuren, maar wel dezelfde dag in twee verschillende zittingen. 24 mei. Ik dacht om 10 uur beginnen. Ja, watertorentrein. Ja.
Dank u wel. Daarover geen vragen, merk ik. Dan de mededeling vanuit de commissieleden. Zijn er mededelingen? Die zijn er niet. Dan gaan we door naar agenda punt 4. Dat is het voorstel betreffende het vaststellen van het bestemmingsplan Egmond en Meer 9. Het gaat om een ruimte voor ruimte. Project. Daar heeft u net een meer algemene presentatie over gehad. Toen gingen we al langzaam richting de meer technische vragen over dat onderwerp. En daarvoor krijgt u nu de mogelijkheid. Zijn er partijen die hierover het woord willen voeren? Dan start ik bij GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks vindt het een prachtig plan. Waarbij de historische eigenheid zowel van het gebouw als van het landschap heel goed in acht genomen is. En de ontwikkeling van het perceel toekomstgericht ontwikkeld is. We hebben er wel een vraag nog over. Want naast het oprichten van een gebouw wordt er ook ruimte geboden aan een kleinschalig kampeerterrein. En nu is mijn vraag aan de wethouder. Klopt het dat het dan gaat om maximaal 10 tenten of caravans? En klopt het ook dat het niet toegestaan is om daar lodge tenten te plaatsen? En een tweede vraag, mag ik die er meteen achteraan stellen? Fijn. Er zitten bij het plan een aantal verbeeldingen van de eensgezinswoning die daar gerealiseerd gaat worden. Dat zijn denk ik impressies van wat er mogelijk is en het ziet er redelijk duurzaam uit. Maar mijn vraag is, wordt er ook inderdaad serieus rekening gehouden met de energiezuinige bouw? En hoe is dat vastgelegd of is dat aan de bouwer? Is dat vrij aan de bouwer om daar iets van te maken? Wij zouden het natuurlijk graag meegenomen zien in het bestemmingsplan.
Dank u wel. De 60.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij mijn buurvrouw. Wij vonden het een mooi plan. We zijn er ook als fractie, waar we de unaniem voor om dit zo uit te voeren. Er waren wel twee opmerkingen. Niet echt vragen, maar meer opmerkingen. Wat ik vaak merk in bestemmingsplanadviezen, dat er bijna nooit ingegaan wordt over op de conclusies die in de bijlagen bijgenomen zijn. Er zitten 170 pagina's bijlagen in. En elk rapport kent zijn eigen conclusies, maar ik zie nooit in een advies gewoon staan dat al die bijlagen positief of negatief adviseren en op welke grond dan. Dat bespaart een boel leeswerk. En eigenlijk in vervolg erop, in hoeverre is het eigenlijk altijd nodig dat we zo ongelooflijk veel bureaus hebben die daar onderzoek naar doen. En ik heb de moeite genomen ze een beetje diagonaal door te lezen. En er staat in heel veel rapporten bijna allemaal hetzelfde. Er worden historische beschrijvingen gegeven, er worden opzommingen van artikelen gegeven. En uiteindelijk na 30 pagina's komen we tot één conclusie van een half A4'tje. Waarbij de RUD er ook nog een anderhalve pagina wijdt aan de folders die ze publiceren. Kan het niet een beetje minder? Ik weet dat het allemaal waarschijnlijk allemaal betaald wordt door de initiatiefnemer, maar het is wel allemaal veel geld die volgens mij over de bal gegooid wordt. En nou, de vraag is er altijd even nodig. Dank u.
Dank u wel. De Partij van de Arbeid.
Dank u, voorzitter. Ik had eerst mijn vinger opgestoken, maar ik had toch wel een vraag. Even toch het verhaal van net gehoord hebbende, even over die camping. Ik ben op zich niet tegen die camping, maar ik ben wel benieuwd Volgens mij waren kleinschalige campings bij agrarische, op een agrarische bestemming mogelijk. Nu is het een voormalige agrarische bestemming en wordt het straks in het nieuwe bestemmingsplan wordt het allemaal wonen. Is dan, krijgen we niet een probleem dan met die, met die camping? Omdat daar een link aan moet zitten dat het op een agrarische, bij de boeren, kamperen bij de boer was het vroeger, noemden we dat volgens mij. En als het geen boer meer is, mag je daar dan nog kamperen.
De fractie van Kieslokaal.
Dank u, voorzitter. Nou, ik kan weinig anders toevoegen. Wat ik me helemaal bij kan aansluiten is wel de opmerking over de hoeveelheid data die we krijgen. En of dat misschien wat helder en wat gecomprimeerder kan, dat zou alleen maar helpen, denk ik.
De fractie van het CDA.
Ja, collega's hebben al aardig wat uitgezocht, zo te horen. Ja, we kunnen daar in ieder geval aan toevoegen dat het een historische locatie is, Engeland. En nou goed, dat wij de initiatiefnemers zo direct veel succes wensen bij de uitvoering.
Dank u wel. De fractie van gemeentebelangen. Via een microfoon, alstublieft.
Gemeentebelangen die kan zich ook prima vinden in dit plan.
Dank u wel. We gaan hard vanavond. De fractie van Bolkbestuur.
Ik had in feite dezelfde vraag als de heer Van Huisstede over die minicamping dan, als het geen agrarische bestemming maar heeft. Maar ik las ook in het voorstel dat bij agrarische bestemmingen, dus een boerderij of iets dergelijks, dat daar bed en breakfast mogelijk is. Was het alleen specifiek bij deze boerderij dat daar vergunning voor was gegeven? En als het dan in twee privéwoningen wordt verdeeld, wordt daar dan opnieuw naar gekeken, conform voorschriften, dat het daar weer mag plaatsvinden? Of is dat een automatisme dat het gewoon blijft bestaan?
De fractie van de VVD.
Ja, dank voorzitter. Nou, wij sluiten ons ook aan bij wat er eerder gezegd is. En ik denk dat mijn linkerbuurman eigenlijk het heel goed verwoord heeft, wat ook al bevestigd werd door de anderen. Prachtige rapporten. Maakt heel veel indruk, overal is aan gedacht, maar ja, als je het zo leest, dan denk je ook, het mag ook wel een onsje minder zijn. Ook de VVD is groot voorstander van de ontwikkeling van deze locatie op deze manier. En toch heb ik nog een paar algemene opmerkingen. En dat slaat wel op dit plan, maar niet om daar nou een halszaak van te maken. En de vragen die bij mij naar boven kwamen nadat ik de stukken las, misschien dat ik het niet goed heb gelezen, maar ik begreep dat er ook bij iedere woning een recreatiewoning gebouwd mag worden. Is dat juist? Is dat zo? Van 50 vierkante meter? Een andere opmerking die ik, dit is een specifieke vraag, een andere opmerking die ik zou willen maken is als ik in bijlage 2 kijk wat er allemaal mogelijk is bij agrarisch bollenconcentratiegebied, want daar praten we, heb ik begrepen, over bij deze locatie. Is het dan zo dat alles wat er volgens die bijlage mogelijk is, blijft dat ook mogelijk? Want in feite zijn we nu een agrarische bestemming, die zijn we aan het omturnen naar een recreatieve bestemming. We gaan de stolp splitsen, we gaan er een woning bij plaatsen, de camping wordt mooi opgeknapt, er komen nieuwe bijgebouwen bij en het zal er allemaal keurig uitkomen te zien. Maar toch zit ik me af te vragen of nu al die andere oude bestemmingsmogelijkheden ook op dat perceel blijven. Dat wilde ik graag even weten.
Dank u wel. Meneer de wethouder, kunt u gelijk antwoorden of heeft u een korte schorsing nodig?
Ik heb geen schorsing nodig, want ik heb wat oogcontact gehad met mijn adviseur aan de overkant. En die zal ingaan op de meer technische vragen. Want zoals u weet ben ik slechts interim portefeuille RO. Ik meen toch te horen dat vanuit de commissie het iedereen tevreden is over dit plan. Ik kan zeggen, persoonlijk opvatting, toen ik dit plan zat, ben ik ook enthousiast. Ik ben het met de commissie en raadsleden eens de veelheid van noodzakelijke rapporten. Nou, dat is overweldigend. We hadden een aantal weken terug, hadden we ook met betrekking tot het hospice in Egmond aan Zee. Nou, als je dan digitaal bekijkt, dan valt het mee. Maar als je dat uitdraait, dan kom je inderdaad tussen de 150 en 200 pagina's uit. Dat schijnt, dat is noodzakelijk. Vindt ook veel herhaling plaats. Maar ik denk, als u zich zou beperkt hebben tot het rapport of het advies van de RUD, dan heeft u al een aardige samenvatting daarvoor. Maar dat moet op een gegeven moment wel onderbouwd worden uit andere zaken. Wat betreft, ik denk dat het goed is over de taken, technische vragen, Simon, aan jou over te laten. Jij begint ook al te glimmen van die schijngang.
Meneer Witter.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga het lijstje even af van wat ik langs heb horen komen. Het kleinschalige kampeerterrein hebben een aantal mensen opgemerkt. Als in, dat staan we toe bij agrariërs en staan we dat ook bij gewoon woningen in het buitengebied toe? Nee, dat staan we alleen toe bij vrijkomende agrarische bebouwing. Als u op de verbeelding kijkt, ziet u dat er naast één bestemming wonen voor dit perceel ook één aanduiding vrijkomende agrarische bebouwing is opgenomen. En op basis daarvan is de minicamping toegestaan tot een maximum van 15 plaatsen. En ja, daar mogen inderdaad geen lodge tenten gebouwd worden. Dat zijn echt kampeerplekken. Een lodge tent is een bouwwerk volgens de wet. Dat betekent, tijdelijk bouwwerk is een discussiepunt. Hij kan weg, dat maakt hem niet tijdelijk. Een tijdelijk bouwwerk gaat weg na een bepaalde periode. Dat is een bouwwerk waarvoor voor een bepaalde periode noodzakelijkheid is. Maar dat doet er niets aan af dat voor één bouwwerk één bouwvergunning nodig is. En dat één bouwwerk alleen in een bouwvlak opgericht mag worden. Tenzij het om een bijgebouw gaat wat dan weer buiten een bouwvlak opgericht mag. Dat gaat wat heel technisch. Maar bazaal gezien kan daar geen bouwvergunning voor verleend worden. En kunnen er dus geen lodge tenten geplaatst worden. Even kijken, die camping is dus alleen toegestaan bij vrijkomende agrarische bebouwing en niet bij gewone woningen in het buitengebied. Dat is zeg maar een soort bestaande situatie die al bij agrariërs plaatsvindt en die wordt gewoon meegenomen. Ten aanzien van de bed and breakfast die hier mogelijk is, geldt dat hetzelfde voor. Dat is een bestaande mogelijkheid die reeds aanwezig is, waarvan de initiatiefnemers hebben aangegeven dat ze die graag voortgezet zouden zien. Dus daar is een kleinschalig bed en breakfast van maximaal 2 kamers opgenomen. Er komen in het totaal 3 woningen in het plan. Er zijn er nu 2. Het wordt dus 1 extra. En er kunnen geen recreatiewoningen gebouwd worden. Het is niet mogelijk in dit plan om recreatiewoningen op te richten bij elke woning. Ook daarvoor geldt wederom dat daar ruimte voor moet zijn in het plan. In dit plan staat het niet toe in de regels. Duurzaamheid. Er zijn geen specifieke punten voor duurzaamheid in het bestemmingsplan opgenomen. Het bestemmingsplan is ook niet noodzakelijkerwijs de plek om dit te regelen. Sterker nog, het bestemmingsplan is daar niet voor bedoeld. Daarbij wordt er dus voor duurzaamheid gekeken naar het bouwbesluit. Dat is de regelgeving die geldt voor het bouwen van woningen en de bouwvergunning die erbij hoort. En daar staan minimale eisen aan duurzaamheid in. En daarbij wordt dan vaak nog wel aangeraden om dat iets beter te doen, want dat scheelt je uiteindelijk weer op die energierekening. Dan over de hoeveelheid documenten. Het viel mij eigenlijk, ik werk in dit veld, het viel mij eigenlijk nog wel mee voor dit plan. Mijn buurman zei het net ook al, de voetbalfusie is 5000 pagina's. Dat is een heel ander soort plan, is niet te vergelijken, maar het viel mij hier nog wel mee. Zouden wij kunnen kijken of we dat wat duidelijker, de conclusies daaruit wat duidelijker in het raadsvoorstel op kunnen nemen, moeten we even kijken hoe we dat gaan doen, want dat, als we dat echt gaan doen met de kortste punten uit de conclusies, dan betekent dat dat je eigenlijk de hele milieuparagraaf uit je bestemmingsplan in je raadsvoorstel krijgt. Namelijk, wat zijn de conclusies van elk onderdeel? Lucht, kwaliteit, water, ga zo maar verder. Dat is een heel hoofdstuk in het bestemmingsplan. Daar zitten jullie denk ik ook niet op te wachten, want dat maakt de hoeveelheid leeswerk niet kleiner. Ik denk dat we moeten even kijken hoe we dat gaan doen dan, maar ik denk dat dat ook even met de wethouder kort afgesloten moet worden, hoe we dat verder gaan organiseren. Heb ik nou nog wat gemist? Oh nee, ja, de bestemmingsmogelijkheden die nu opgenomen zijn voor agrarisch bollenconcentratiegebied. Zoals ik net tijdens de presentatie aangaf, op het moment dat wij een nieuw bestemmingsplan vaststellen, komt dat over het oude plan te liggen. Daarmee is het oude plan weg. En kan er dus niet meer wat er in het oude plan stond. Het hele principe achter de ruimtelijke ordening in Nederland is, we stapelen ze op elkaar. Waarmee we op het moment dat we er een nieuwe op leggen, drukken we de oude weg. En die bestaat dan gewoon niet meer voor die locatie. Daar bestaat dan een nieuw plan waar dan aan getoetst wordt. En dat betekent dus dat de vorige bebouwingsmogelijkheden en gebruiksmogelijkheden helemaal weg zijn. Heb ik nu nog wat gemist?
Volgens mij heeft u alle vragen beantwoord. En anders horen we dat vast in de tweede termijn. Voor zover die nodig is, er is sowieso één vraag. Dan blijft het bij twee vragen. Eerst de Partij van de Arbeid.
Dank u. Toch even over dat duurzame bouwen, of in ieder geval die duurzame, ons duurzaamheidsbeleid, zeg maar, loslaten hierop. U geeft aan, in het bestemmingsplan is niet de plek om dat soort zaken vast te leggen, maar we hebben volgens mij wel een afspraak binnen de gemeente dat nieuw te bouwen huizen eigenlijk gasloos gaan worden. Dat doen we in ieder geval aan de wat grotere ontwikkelaars, leggen we dat eigenlijk als een eis, voor aan ze. En de vraag is even of bij dit soort kleinschaligere ontwikkelingen of het dan ook niet kan. En dan heb ik niet over de stolp, want ik kan me voorstellen dat dat lastig wordt, maar er wordt wel een nieuwe woning gebouwd. En daarvan vraag ik me af of we niet een instrument hebben om daar ook gewoon richting deze ontwikkelaar of deze initiatiefnemer te zeggen van je moet het gasloos gaan doen. Nog even over, en ik wil graag nog even een opmerking maken over de discussie ten aanzien van de stukken. Kijk, je hebt natuurlijk als raadslid gewoon volgens mij ook de mogelijkheid om het niet te lezen. Het is er wel bij. En ik weet ook dat de discussie ook regelmatig is. Goh, waar is dat stuk? Want het zit er niet bij. Dat wil ik graag ook lezen. Dus het is heel veel. Maar ja, volgens mij heb je zelf de keuze om alles wel of alles niet te lezen.
Daar wil meneer Van Tuyl vast op reageren. Meneer Van Tuyl.
Nee hoor, dat begrijp ik. Ik begrijp dat je dat niet allemaal hoeft te lezen. Maar waar het mij ook om ging is dat heel veel van die stukken, bijvoorbeeld de erfenconsulent die begint met 2-3 pagina's beschrijven van de geschiedenis, et cetera. Al die standaardrapporten kosten echt heel veel geld. En daar gaat het mij namelijk ook om. Beperk je tot de essentie waar je voor gevraagd wordt. Als je onderzoek, doe onderzoek en beperk je tot conclusies. En het hoeft niet altijd een heel verhaal te zijn met prachtige foto's en plaatjes, et cetera. Dus daar was het eigenlijk ook een beetje op gestoeld. En wil ik in ieder geval weten wat er in die rapporten staat wat betreft de conclusies. Dan zal ik toch in ieder geval die rapporten moeten lezen. Want uit het advies blijkt dan eigenlijk alleen maar wat het advies is van dit geval het college. Maar waar het op gebaseerd is, dat vind ik weer terug in die rapporten. Vandaar ook mijn suggestie om heel kort desnoods, of op afwijking, op het moment dat je zegt, nou er is een rapport zegt aan één kant bijvoorbeeld, dat ze een negatieve conclusie hebben, maar dat jullie besluiten om toch positief te adviseren. En waarom je dat dan doet. Op die manier dus dat in het advies opnemen. Ik hoef niet alles te horen wat erin staat, maar wel dat je dan, als je afwijkt van zo'n conclusie, zet dat dan in het advies.
Dank u wel. Volgens mij, een deel daarvan hoort of thuis in het presidium of straks bij een wethouder. En voor het overige heeft u volgens mij antwoord gehad. Meneer Van Huisstede, waren dat uw vragen? Ja, meneer Zwart, u had nog een vraag.
Ja, mijn vraag gaat eigenlijk over dat er wordt nu 1500 vierkante meter gesloopt. Maar het bestemmingsplan zoals het nu voor ligt, biedt wel weer voor 1000 vierkante meter mogelijkheden om bebouwing voor hobbyboeren dan een zwembad te creëren. Dus het klinkt een beetje tegenstrijdig. Ik weet niet, is het dus mogelijk om hier nog 1000 vierkante meter uiteindelijk bij te bouwen aan dit soort voorzieningen?
Meneer de wethouder.
Ik ben het antwoord even schuldig. Ik kijk hoopvol naar de overkant.
Dan geef ik via mij het antwoord aan de overkant.
Dank u wel, voorzitter. Gasloos. Ik noemde daarnet het bouwbesluit, maar daar geldt ons duurzaamheidsbeleid natuurlijk ook in, waarbij wij van nieuwe woningen vragen dat zij gasloos zijn. Dat vragen wij van alle nieuwe woningen. Ook al bouwt iemand één woning, vragen wij dat die gasloos gemaakt wordt en niet alleen bij grote projectontwikkelaars. Het bouwbesluit zegt het nog niet. Ja, binnenkort wel, maar nu zegt het bouwbesluit het nog niet.
Dan over de diepgang van de stukken. Ik snap wat u bedoelt. Helaas verplicht de WRO ons hiertoe. De wet verplicht dat wij dit zo doen. En dan kunnen wij als gemeente op ons hoofd gaan staan. Maar op het moment dat we dat dan niet doen, dan ga je helemaal onderuit bij de Raad van State, mocht er beroep ingesteld worden. Dus dat lijkt me niet het meest verstandige plan. Over de bebouwing, dat er nog 1000 vierkante meter bebouwd kan worden, ik zie niet in hoe dat kan. Een zwembad bijvoorbeeld kan alleen opgericht worden binnen de bouwvlak. De bouwvlakken zitten vol. Qua hobbyboeren wordt er eigenlijk geen mogelijkheid gegeven, behalve een zeer kleine mogelijkheid voor een kippenren en dat soort dingen. Of het houden van een paar schapen, iets in die richting. Maar dat gaat ook niet om grote oppervlakte. Dit zijn de normale regels die toegepast worden voor vrijkomende agrarische bebouwing, zoals die door ons hele buitengebied gelden. En dit is hetzelfde voor iedereen. En nee, er kan zeker geen 1000 vierkante meter aan bebouwing opgericht worden nu, in het nieuwe plan.
Dank u wel. Dan constateer ik dat al vragen. Meneer Bruin, u heeft nog een vraag.
Die schoot zomaar op over bouwen. Als die woonboerderij opgedeeld wordt in twee privéwoningen, dan heb je ook de mogelijkheid van vergunningvrij bouwen. Niet dat iemand zo gauw een boerderij zal verkwanselen als die zo mooi is, maar... Kan iemand dan nog op die twee onderdelen weer naar een bepaald rekenmodel er weer aanbouwen nog?
Ja. Meneer Wint.
Vergunningsvrij bouwen is bij deze vergunningsvrij aanbouwen is aan deze boerderij niet mogelijk, want het is een monument.
Dan constateer ik dat daarmee alle vragen zijn beantwoord. Rest ons nog de conclusie richting de Raad. Kan dit stuk als een aanstuk naar de Raad? Ik constateer dat dat het geval is. Dan wil ik u bedanken voor deze vergadering. En wens ik u allen nog een fijne avond.